Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie en ik heb een vrij polariserende vraag voor je. Ben jij een honden- of een kattenmens? Ja, ik ben zelf echt gek op honden, maar soms lijkt het alsof je of een hondenmens of een kattenmens bent. In deze aflevering hoor je gedragsbioloog Claudia Vinke die uitlegt waar dat verschil vandaan komt.
Dit is de Universiteit van Nederland.
Zowel de hond als de kat zijn echt duizenden jaren geleden, echt ver voor Christus, ja, zijn ze gedomesticeerd. En domesticatie is eigenlijk het proces van huisdierwording. Dus we moeten ver daarvoor gaan zitten en dan zien we dat de voorvaderen van de hond waren sociale jagers. En de voorvaderen van de kat waren solitaire jagers. En solitair betekent dat je alleen op jacht gaat. En een sociale jager betekent dat je met elkaar op jacht gaat. Nou, met name sociale jacht betekent dat je echt haarfijn met elkaar moet communiceren. We gaan nu op jacht, want je kan het niet alleen beslissen. Maar je moet daar ook een soort rolverdeling communiceren. Van ga jij voorop? Ga jij een omcirkelende beweging maken? Ga jij een stootbeweging maken naar het prooidier wat je gevonden hebt? De een is ook beter om prooidieren te vinden en te zoeken dan de ander. Dus daar zit ook rolverdeling. En die rolverdelingen moet je met elkaar communiceren, elkaar duidelijk maken. En dat is wel echt een basisverschil van de hond en de kat. De kat die daar alleen op jacht gaat, zelf kan beslissen natuurlijk van ik ga het nu doen. Hij kan ook beslissen waar ga ik het doen. En aan de hand van wat hij tegenkomt, een vogeltje of een muis, kan hij een beslissing maken van ik ga er nu op af of ik ga misschien even zitten wachten. Hè. Sommige katten die gaan letterlijk eventjes de kat uit de boom kijken. Gewoon lekker gaan zitten wachten tot de muis dichterbij komt en dan sla je heel makkelijk zonder veel energie verspillen en sla je even toe. Onze huiskat, die jaagt niet samen met andere katten. Dus het is gewoon eigenlijk nog steeds die solitaire jager. Gaat alleen op stap. En in huis leeft hij wel samen met ons. En soms ook met meerdere katten. Daar zie je ook soms wel communicatiemisverstanden ontstaan. Ook tussen katten onderling en tussen de mens en de kat en de kat en de mens. En de hond is nog eigenlijk in feite nog steeds die sociale jager die met ons op stap gaat, uitgelaten wordt. Ik zou je eigenlijk kunnen zeggen, we gaan samen voedsel zoeken. Lekker een beetje fysieke inspanning. Katten kunnen ook best wel communiceren. Ook, zal ik maar zeggen, die huisdierwording, die domesticatie heeft best wel iets gedaan met die kat natuurlijk. En dat die ook wat meer mensgerichter is. Maar die hond is gewoon veel mensgerichter. Kan veel beter met ons samenwerken. Geeft ook communicatiesignalen van ik wil dit, ik wil dat. Die wij ook meestal begrijpen. Soms niet altijd helemaal. Maar die hond die communiceert gewoon hartstikke goed. En die fit ook heel goed met ons mensen. Want eigenlijk in feite zijn wij natuurlijk ook sociale dieren. Sterker nog, wij zijn ook sociale jagers geweest. Hè? Dat je met elkaar aan het jagen was of met elkaar voedsel verzamelen. Wij begrijpen dat ook gewoon iets beter. En die hond die begrijpt ons iets beter. En daar zit gewoon echt helemaal vanaf het prille begin, duizenden jaren geleden, toch bij vooroude soorten, zit daar de basis. Maar even bij die hond beginnend. Daar zien we echt een diversiteit aan functies. Prachtig om te zien. Wonderbaarlijk ook dat we uit zo'n stamvadersoort zo verschillende rassen gefokt hebben met uiterlijkheden. Maar die gedragsfuncties vind ik als gedragsbioloog natuurlijk het allerinteressantste. De waakhond die op ons erf staat. De kuddebewaker, ook een bewaker, maar dan moet hij wel schapen accepteren. De schapenhoeder, de jachthond die samen met ons meegaat en dan niet zomaar de jachthond. We hebben echt zo verschrikkelijk veel type jachthonden. Hebben we gefokt voor hele specifieke functies van de jacht. Ja, dat zijn echt geweldige functies die uit die ene stamvader gewoon allemaal uitgeselecteerd zijn. En ik blijf het wonderbaarlijk vinden, die grote hoeveelheid. Dan zie je daar op een gegeven moment in de naoorlogse periode zie je daar wel veranderingen in. Hè? Want eigenlijk waren alle honden, waren toch functiehonden voor de mens, in dienst voor de mens, dingen doen voor de mens. En natuurlijk ook zijdelings wel gezelschap. Maar dan zie je in het naoorlogse zie je dus gewoon echt die gezelschapsfunctie van dat dier zie je langzaam en zeker ontwikkelen. Gaan we naar de kat kijken. Zo 3000 voor Christus kwam die kat tot de mens in het oude Egypte. En het oude Egypte, heel typisch natuurlijk langs de Nijl, had je ook allemaal boerderijen, graanopslag. Hè. Dat was een grote graanschuur toen de tijd en nog steeds. Kan daar natuurlijk verschrikkelijk veel landbouw gepleegd worden met dat enorme vruchtbare grond rondom de Nijl. Daar waar er veel graanopslag is, je raadt het al, daar zijn ook veel muizen. En waar veel muizen zijn, daar is de kat graag. En dan kan je je voorstellen dat mensen dachten van, dat is eigenlijk best wel handig, zo'n dier in de nabijheid. Want die graanschuren die belaagd worden natuurlijk door die muizen, die willen wij ook niet. Dus dat is eigenlijk een hele mooie natuurlijke plaagdierbestrijder. En zo kwam die kat steeds dichterbij en is op een gegeven moment ook meegenomen door de Romeinen naar West-Europa. En is daar nog steeds in dezelfde functie eigenlijk gebleven tot op de dag van vandaag. Waar de kat ook net als de hond in het naoorlogse wel steeds meer gezelschapsdierfuncties heeft gekregen. Maar die kat heeft nog steeds één hele sublieme, opvallende functie bij de mens. En dat is toch ongediertebestrijding, muizen en ratten. Na oorlogse periode zie je dat die huisdierfunctie wel, zowel voor de hond als de kat, wel steeds duidelijker wordt en steeds meer gevraagd wordt. Het is eigenlijk de laatste 10 jaar of zo, ietsje langer, zeg 20 jaar, dat wij mensen voor de gezelschapsdierenindustrie die kat ook een heel klein beetje aan het veranderen zijn. Niet qua functies, misschien iets meer gezelschapsdierenfunctie, maar we zijn aardig aan de slag gegaan met uiterlijkheden. Kleinere kopjes, brachycefaliteit, dus die dikke kindkopjes, zoals we ook met honden gedaan hebben natuurlijk. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van om dat uit te selecteren, want die dieren hebben heel veel gezondheidsproblemen. Maar je ziet dat ook bij die kat gebeuren, hè? Dus de uiterlijkheden een beetje kindachtig vervormd worden. Ook vachtkwaliteit die anders is, ook sterk verminderd is vanuit kattenperspectief en overlevingsperspectief van de kat. Dus we zijn ook met die kat aan de slag. En daar zitten ook wel wat gedragsmatige dingen aangekoppeld. Maar het is zeker niet zo opvallend zoals bij de hond. De hond die hebben we eigenlijk in al zijn uiterlijkheden, maar ook gedragseigenschappen, hebben we helemaal bijna gedragsmatig ontleed. Dus de kat die hobbelt daar echt wel achteraan. Maar dat wil niet zeggen dat die kat geen potentie heeft om in de komende 10 jaar toch ook gedragsmatig op een andere manier te veranderen, iets socialer te worden en dat soort dingen. Daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar. Hè. Dat is ook een beetje koffiedik kijken, een beetje in de toekomst. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoeveel rek daarin zit, gedragsmatig ook, om zich daar aan te passen. Ik denk niet dat het een sociale jager wordt. Dat lijkt me stug. Maar ik denk wel dat die kat steeds socialer wordt. Want iets heeft die kat wel in zich om sociaal te kunnen organiseren. Een hele interessante is ook inderdaad die rol van die mens natuurlijk. Want als je het gaat hebben over van hondenmensen en kattenmensen. En dan komt ook de smaak en de voorkeuren natuurlijk van de mens erbij. Sommige mensen vinden het fijner om een huisdier om zich heen te hebben die wat zelfstandiger is, die zelfstandige keuzes maakt, niet zo aan je plakt soms. Hè? Er zijn echt katten die echt op een meter afstand soms bij hun eigenaar leven en toch heel erg naar vinden om opgepakt te worden en geknuffeld en dat soort dingen. Sommige mensen die kunnen dat echt waarderen, dat stuk zelfstandigheid. Dus dat is een stuk smaak. En andere mensen die zeggen, ik wil gewoon heel graag iets doen samen met mijn dier. Lekker uitlaten, hardlopen, samen in de auto, reizen. Noem maar op, lange wandelingen maken. En ja, ook dat sociale gevoel krijgen van dat die hond mij aankijkt. En ja, dat samen gewoon doet met mij. Ja, en als je daar, zullen we zeggen, die verschillen tussen mensenwensen en zo gaat vergelijken. Ja, dan kan je je voorstellen dat er inderdaad honden- en kattenmensen zijn. Want ja, sommige mensen die zien dan toch iets meer van hun wensen ingevuld door de kat. Met meer zelfstandigheid. En andere mensen die zien hun wensen ingevuld door de hond. Met iets meer samen doen en samenwerken en zo. Dus ik denk dat daar onze keuzes liggen van ik ben een hondenmens en een kattenmens. Maar ook dat is best wel een interessante vraag, hè? Die mens-dier interacties en dat soort dingen. Dus toch misschien ook wel een beetje een afspiegeling natuurlijk van wie je zelf bent of wie je zelf wil zijn. Hè? Als gedragsbioloog kijk ik naar beide dieren op een andere manier en ik vind beide dieren fantastisch. Ja, hond- of katkeus, dat ga ik niet beantwoorden. Ik vind beide geweldig.
Dankjewel, Claudia. En leuk om te weten voor jou, we maken sinds kort ook een nieuwe podcast. En wel eentje met video. Check bijvoorbeeld nummer 461 of 459 en wel op Spotify. En als je dan toch bezig bent, kun je net zo goed die andere 450 ook even luisteren. Tot de volgende!